Goedemorgen, beste vrienden. Op dit vroege tijdstip hartelijk welkom bij Hour of Power. En wat is het heerlijk om zondagsmorgens op te staan en te denken, een geweldige dag wordt het. En ik hoop dat je ook denkt, Hour of Power helpt mij de zondag door. En misschien ook inspiratie voor de rest van de week. En ik hoop dat je inspiratie haalt uit wat Juan Carlos Ortiz gaat vertellen aan de hand van de bergrede, wat nu het thema is in de komende weken. En hij spreekt over zalig zijn de vredestichters. En ik ben blij met een bijzondere gast vanmorgen hier op de bank. Tot voor kort een bekend gezicht in de politiek. Iemand die heeft gevochten voor het onderwijs. Marja van Bijsterveld, tot voor kort minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En nu directeur van het Ronald McDonald Fonds. En als we daaraan denken, denken we bijvoorbeeld aan die kwetsbare kinderen die kanker hebben. En die worden opgevangen op een bijzondere manier met hun familie.
Klopt.
Hele overgang.
Ja, een hele overgang, maar een hele mooie overgang. En ik voel me ook heel bevoorrecht dat ik nu daar directeur mag zijn. Het Kinderfonds, de Ronald McDonald Kinderfonds, is echt een prachtige organisatie.
Daar gaan we alles over praten straks. En wij gaan eerst naar Shepherd Grove voor een prachtige dienst.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
Good morning. We are so glad you're here at Shepherd's Grove this morning. Bobby and Hannah and their family are away for a much-needed vacation this week, but he'll be back next Sunday, so keep them in your prayers. Today we have many wonderful things for you as we come together to worship, but before we do that, would you turn and shake hands with four or five people around you and remind them God loves you. You may be seated. Let's pray together. Heavenly Father, you know the need of each person here today. Touch each person at their point of need. Drive the darkness of doubt away. Lord, fill us with the light of day. In Jesus' name, amen. This morning, in preparation for the morning message, hear these words from the Gospel of Matthew. You have heard it said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother or sisters, Raca, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the life of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the very last penny. May God add His blessing to this, the reading of His holy word.
I waited for the Lord. Thank you. Thank you very, very much. It's my great honor today to introduce a gentleman that is pulled off what I feel is another one of these miracles. Johan Webers is a man who had a dream. God put a vision in his head, and oh my goodness, what a vision it happened to be. He grew up in the Dutch province of Noord-Holland in what is described as the realm of 1,000 islands. As a young boy, naturally, he had a profound fascination with the water all around him. And when he was 24 years old, he encountered God, who planted a desire in his heart to help others. He was involved in aid projects in Ethiopia, Albania, Bosnia. But God also implanted another vision in that great mind of his to build a replica of Noah's Ark. Please welcome with me Johan Webers. It is so great to have you here. And I've got, what inspired you to build a replica of Noah's Ark?
That was, I became a believer in 1983. And I will tell everybody, my brothers and my sister, what's happening with me. I was a church member and I get to the church 2 times every Sunday. It was in my mind. It was not in my heart. But in 1983, somebody asked me to be a leader of our church, and there were some youngsters, 16 years old, and they asked me a lot of questions, why Jesus died on the cross, etc. And I couldn't have the answer at that time. So I was, in the coming week, searching for the answer. And the week after, I told them what the answer was. But I didn't open the Bible every day. When you open the Bible, God will speak to you. So there was a big changing in my. And I will tell the whole world about what I have made through. And then I asked God, what can I do? And then 7 years, we did an Alpha course in our church. My prayer was more, God. Maybe a stadium full of people. And then in the timeout, we have to speak about God, you know. And my prayer was bigger and bigger, maybe something in the world. And then the idea came to build an Ark of Noah.
I tell you, it's amazing. And our founding pastor, Dr. Robert H. Schuller, I understand, influenced you as well. How did that come about?
Yeah. I have the Bible from... he gave me a Bible. And the first time that I saw him on Sunday morning in Holland, it was in 1990, and he inspired me for the first time. I saw it in his eyes, you know. What's this? This guy is different than me. This guy is different than my church leaders. And every Sunday, I was watching the program, Hour of Power. And I taped it. And in the week, I look it back, you know. He inspired me so much that he said, what you dream, you can do it. He was a possible thinker. And he's one of my idols. He's like a father for me.
Once you got that idea and everything was ready to go, what are some of the challenges you face? How long did it take you to put all this together?
Yeah, the big challenge was the municipality. It took 4 years and 2 months to build the Ark of Noah. And the biggest challenge was I made a big store in the city near to my house. It was 400 feet wide, 400 feet large. A very big store. Because I knew I'm going to build the Ark of Noah inside the big hall. It was in the city near to my house. And I had also offices in that big warehouse. And the church of the city asked me, can we use your office on the Sunday services? I said, yeah, no problem. So they meet each other for a half year in my office. They had church meetings. And then I get a letter from municipality that it is not allowed to have a church meeting in my office. And they took me to the court. I thought, well, this is not serious. But after a year, they took me to the court. And the judge said also to the mayor, when it was the golf club, for example, was it possible to be in the office of Habers? He said, no problem. He said, you have to tell me the difference between a church and a golf club. He said, I'm not interested in it. It's not possible that he has a church meeting in the office. But at that time, I was building an Ark of Noah in the warehouse. And I thought, wow, one day I have to take it out and put it in the harbor. What's going to happen then? Oh, boy. It was one of my biggest sorrows. But then I heard on 16 December, the whole municipality and all the firefighters and the policemen, they get on holiday for 2 weeks to Austria at the ski vacation. And I thought, that's the time that I take out the Ark of Noah. So 16 December, we peeled out the warehouse, we peeled out the wall, and we took out the big Ark of Noah. We put them in the water. And after 3 days, the Telegraph came. The Telegraph is a very big newspaper in Holland, and you can buy it everywhere. You can buy also examples of the Telegraph here in L.A. Yeah, they came and they asked me, why do you build the Ark of Noah? Yeah, because I believe in God, yeah. But you don't put it in the newspaper because nobody has to know this. He said, yeah, I'm going to put it in the newspaper. He said, don't do it, eh? And the next day, it was in the newspaper. And I became very early in the morning. And my wife, Bianca, she called me up. She said, you are in the newspaper. I'm so happy for you. I said, no, don't be happy for me. But because then I have very big problems. And all the other papers came, the television from Holland, from Belgium, from Germany, they came from everywhere because they read it in the newspaper. And the next week, the last week, because the municipality came back, the last week, ABC came, CNN, National Geographic, Associated Press. I had no time to build anymore. It was terrible. And then they came back, the municipality, the firefighters, the policemen, and they saw the big Ark of Noah in the harbor of the city. What's this? So the next day, I get a letter of the mayor that it is not allowed to build a boat in the harbor. So I wrote a letter back, in what kind of law is that you can't build a boat on the water? And a week after, I get a letter in a law from 1772. But I wrote a letter back. In 1772, there was no harbor. There was no water, no nothing. So there was no law. So it took some weeks and weeks and weeks. And then three Hong Kong Chinese people with a big camera came at the municipality. They pushed the button and the mayor came downstairs. Where is the Ark of Noah? Because we're going to film the Ark of Noah. But you have to film also the city of Schaag, because it's a very beautiful city, he said. And you have to see the bulbs, the tulips from Amsterdam. We have them. He said, no, we came only for the Ark of Noah. And then the third day, I was working on the roof, on the top of the Ark of Noah, very high. And then there came a car, and who? It was the mayor. He has his chain, his necklace around him. He stepped out, and there was a policeman with all the flags here. And he stand for the camera of the Hong Kong Chinese, and he said, yes, we made it possible that Huibers built an Ark of Noah in the city of Schaag.
Now, where is it located, and what's next for the Ark?
Yeah, the Ark is located in Rotterdam. It's the biggest harbor in the world. It's nearby, it's a place, Dordrecht, and yeah, it's a very huge boat. It's bigger than a football field. It's bigger than a stadium. He's 500 feet long. He's 90 feet wide. He's 80 feet high. It's unbelievable. 7 floors.
Exact dimensions. And if you're thinking like my 16-year-old grandson over here, Jake, who is anxious to hear you, animals, talk about the animals.
Oh, yeah. When you park your car on the parking place, you see the big boat. And there are two giraffe on the top. They are plastic. But when you walk to the Ark, you can see all the heads of the animals, the crocodile, the lion, all kind of animals. And when you come inside, there are the real animals, like kangaroo, dogs, horses, everything is inside, birds. It's beautiful.
Well, I tell people if they want an opportunity to see it, you go to Google, and you'll wind up having an opportunity at Noah's Ark, and you'll see what it looks like. It is just absolutely fascinating. The Unsinkable Dream is the book that Johan has out. He's, after our service this morning. He'll be out and we'll sign it for you. Your faith has changed people and it's influenced people. And we thank you, Jan, for being with us. You are absolutely incredible. And folks, we're fortunate to have him with us today. Thank you so very much.
Prachtige, The Arrival of the Queen of Sheba, de aankomst van de koningin van Sheba. Een Bijbels verhaal en dat muzikaal vertolkt door Georg Friedrich Händel. Mooi, hè, is dat, hè?
Ja, ik vind dat een prachtig stuk. Ja, echt heel feestelijk en triomfantelijk. Prachtig.
Ja. Ja. Hoe, want daar wil ik het graag over hebben, hoe was de overstap van minister naar wat je nu doet?
Die is natuurlijk groot. Die is heel groot. En ik moet zeggen, het is nu... ik werk nu een half jaar bij het Ronald McDonald Kinderfonds. En ik moet zeggen, nu zachtjes aan denk ik, ja, ik begin weer in balans te komen. In het begin is het natuurlijk ook heel hard werken. Maar ook gewoon de overgang vanuit zo'n groot ministerie en die politiek en dat Haagse en alles wat daar beweegt. En dan naar deze organisatie. Ja, dat is een hele grote stap, maar wel een stap die me enorm goed bevalt. En ja, ik heb heel bewust ervoor gekozen. Ik wilde gewoon met mijn voeten in de samenleving, echt in de klei, hands-on besturen. Gewoon aanpakken, dicht bij de mensen. En dat zit ik nu volop. Dus ik rijd met mijn auto het hele land door. Want we hebben 15 huizen dicht bij ziekenhuizen. Waar ouders dan een gastvrij thuis vinden als hun kind in het ziekenhuis ligt. En ik probeer gewoon met al die mensen in de huizen, met de mensen die daar werken, maar ook met die vrijwilligers, probeer ik toch korte lijnen.
Dat vind ik leuk. Dus je gaat ook echt met ze praten?
Ja, ik ga ook veel het land in en ik praat vooral natuurlijk met onze mensen die daar aan het werk zijn, om te weten wat er leeft in de huizen en wat men nodig heeft daar, zodat we hen zo goed mogelijk vanuit het kinderfonds kunnen ondersteunen.
Nou ben je leven lang, als ik het met respect mag zeggen, een politiek dier geweest. Mis je de politiek heel erg?
Nee, niet echt. Nee. Ik heb wel altijd eigenlijk het gevoel gehad dat ik niet echt van Den Haag was. Politiek was mooi en zeker ook het zijn van minister en staatssecretaris. Dat is echt een voorrecht, maar ook een hele zware verantwoordelijkheid. En de wereld in dat Haagse is soms ook een hele harde wereld. Dus het gaat je ook niet in je koude kleren zitten. En ik hou ook gewoon van organisaties, van mensen die actief zijn. Het mooie vind ik van het Ronald McDonald Kinderfonds is dat het volledig onafhankelijk is van de overheid. Het is echt gewoon gebaseerd op initiatief van mensen en vooral van bedrijven. We zijn een echte bedrijvenclub, maar ook veel particulieren zijn voor ons actief en doen prachtige dingen. We hebben eens in het jaar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, hebben we de Home Ride. In één etmaal wordt er gefietst van Groningen naar Maastricht. Dat zijn bedrijven die teams de ruimte geven om dat te doen. Die werven allemaal weer geld. Maar het zijn bijvoorbeeld ook ouders die bij ons gebruik hebben gemaakt van het huis. Daar heel tevreden over zijn. We krijgen 9,4 van ouders en die zeggen ik wil iets terugdoen. En die een team maken en geld werven. En dat geld, nou, dat komt dan richting het kinderfonds en de huizen. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Dus op die manier wordt het gedragen.
Je bent helemaal super enthousiast.
Ja, ik ben heel enthousiast. Ik vind het echt een mooie organisatie.
Terwijl het toch te midden is van heel veel menselijk leed. Als je kind ongeneeslijk ziek wordt en je moet dat als gezin verwerken, dan is dat nogal een opgave. Het is een mooi filmpje over Joshua. Ja. Zullen we dat even bekijken?
Ja, is goed. Ja.
Donderdag is Joshua geopereerd, want hij had 12 chemokuren achter de rug. En nou bleek dat de tumor harder groeide als dat ze hadden verwacht in eerste instantie. Ze hadden geen tijd om de chemo's werk te laten doen, dus ze hebben besloten om Joshua te opereren. Na te horen van de chirurg dat alles goed gegaan was. Tot zondag, toen viel zijn rechterhelft uit. En het werd met spoed een scan gemaakt. En maandag kregen we te horen dat hij een herseninfarct had gehad. Ja, en dat raakt heel erg. Het is heel heftig om te horen.
Cold is the water. It freezes your already cold mind. Already cold, cold mind. And death is at your doorstep, and it will steal your innocence. But it will not steal your substance.
Na 3 juni werd Joshua dus opgenomen. Ik heb toen 1 nacht in het ziekenhuis geslapen. En ja, dat was eigenlijk niet handig. Je hebt veel piepjes, veel geluidjes. Dus daarna zijn we hier in het Ronald McDonald Huis terechtgekomen.
Het huis betekent voor ons een plek waar je rust hebt. Als je eenmaal hier van het huis gebruik kan maken, dan ja, dat is ontzettend fijn. Het is je kan niet even. Ja, je terugtrekt op de kamer, je kan rustig eten. Je kan op tijd naar bed. Je hoeft niet de hele tijd naar huis toe te rijden.
Ja, als we het Ronald McDonald Huis niet hadden gehad, dan hadden we het gewoon niet volgehouden zo lang. Je kunt nou ook nog een stukje gezin zijn. En dat was niet gelukt als dit er niet zou zijn.
Ik denk dat als jij ook zelf de huizen bezoekt, dat dat diepe indruk op je moet maken.
Ja. Ja, dat is heel indrukwekkend. Het betekent echt iets voor mensen. Onze organisatie is decennia geleden ontstaan in Amerika, in Philadelphia. Daar was een vader die bij een ziek kind heel lang in een ziekenhuis verbleef, op de gangen. En die zei van, het kan toch niet zo zijn dat als je kind zo ziek is, dat er dan niet een plek is waar je gewoon een gastvrij thuis vindt. Is daar begonnen met dat eerste Ronald McDonald Huis. He, dus waar in de wereld eigenlijk nog niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen gesproken werd, startte McDonald's daar toen dat huis. En inmiddels zijn we een organisatie die in meer dan 50 landen all over the world actief zijn voor ouders met zieke kinderen. En ja, het is een hele mooie organisatie en een voorrecht om ervoor te werken.
Ja, je hebt zelf kinderen?
Ik heb zelf kinderen, gelukkig, gezond. En die zijn al wat ouder, ze zijn de deur uit. Maar we spreken elkaar nog heel vaak. We hebben wat hele mooie gesprekken. En kinderen zijn heel waardevol. Ja, daarom begrijp ik ook de ouders zo goed. Die als een kind ziek is, dat ze er ook heel erg dichtbij willen zijn.
Een van de dingen die jou motiveert, is je geloof.
Ja.
Wat betekent dat voor jou?
Ja, mijn geloof betekent toch eigenlijk alles. Als het erom aankomt, is dat het belangrijkste in mijn bestaan. En is het ook mijn hulp en sterkte. Ik ben ervan overtuigd. Een hele mooie tekst vind ik. Met mijn God spring ik over een muur. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat heb ik zo vaak ervaren. En dat vind ik altijd rust en hoop en moed. En ook vertrouwen.
Ja. Want verantwoordelijkheid nemen voor de dingen waarvoor je verantwoordelijk bent, is natuurlijk een zware opgave.
Zeker. Ik vind het woord verantwoordelijkheid vind ik eigenlijk altijd een van de mooiste woorden die er is. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar is een heel groot goed. Maar verantwoordelijkheid kan ook heel zwaar op je schouders rusten. En ik heb dat zeker toen ik minister was, met de bezuinigingen die toen speelden, ook wel echt ervaren. En ook wel menig nacht wakker gelegen, gewoon van de pittige besluiten die je moet nemen. Omdat je weet dat het zoveel mensen raakt. Maar het heeft mij eigenlijk altijd heel veel rust gegeven dat je uiteindelijk, als je bidt om kracht en om zegen over je werk, en ook om vertrouwen en een beetje rust, dat je dat ook krijgt. Ja. En ja, dat is iets prachtigs. Dat is dat is het grootste voorrecht, denk ik, als je geloven mag en dat ook beantwoord ziet. En
vanuit die gedrevenheid ben je ook bezig. Niet alleen met de kinderhuizen, maar sinds 1 januari heb je de taak van prinses Laurentien overgenomen.
Bof natuurlijk wel, want ik sta op hele sterke schouders van de prinses Laurentien, die de afgelopen 10 jaar echt een geweldige organisatie neergezet heeft. Niet alleen heel slim gebruik heeft gemaakt van haar positie, wat mooi is, want dat is nou juist het mooie, adel verplicht. Dat heeft zij ook echt gedaan, ze heeft dat benut, maar ze heeft het ook gebruikt voor een hele inhoudelijke drive en vanuit de creatieve drive om te kijken hoe kan je nou op een andere manier dat grote probleem van laaggeletterdheid, wat nog altijd in Nederland 1,3 miljoen mensen treft, hoe kan je dat
aanpakken? Dat kan ik bijna niet geloven.
Ja, dat kan bijna. En 2/3 daarvan zijn gewoon autochtone Nederlanders. Dus het is echt niet een probleem. Hè, mensen denken vaak, het zijn misschien mensen met een allochtone achtergrond. Zeker, procentueel is dat natuurlijk een hoog percentage. Maar ook nog heel veel mensen die gewoon al generaties lang in Nederland doorbrengen, zijn laaggeletterd. Dus... En nog altijd stromen ook kinderen laaggeletterd uit school. En ook daar moeten we gewoon heel hard aan werken.
Dus 100.000 Nederlanders kunnen niet lezen of schrijven?
Nou, kunnen moeilijk lezen en schrijven. Hebben bijvoorbeeld moeite met het schrijven van een briefje: mijn zoon is ziek, hij kan vandaag niet naar school. Of hebben moeite met het voorlezen voor een boek voor je kleinkind of voor je kind, wat juist zo ontzettend belangrijk is. Of als ze iets moeten invullen in hun werk, zijn dat de mensen die hun bril meestal niet bij zich hebben of even geen tijd hebben, zeggen, nou, dat neem ik vanavond wel mee. Ja. Deze mensen zijn vaak heel creatief geworden in het ontwijken. Dat is het mooie wat prinses Laurentien heeft gedaan. Die heeft dat punt op de agenda gezet. Die heeft gezegd, het is geen schaamte als jij laaggeletterd bent. Het is een taak van de samenleving om dat samen met jou op te pakken. En er zijn heel veel mensen die dat inmiddels gedaan hebben en die gewoon zeggen, het is een bevrijding. Want je moet rekenen, taal, ja, dat is de zuurstof van het onderwijs, zei ik vroeger altijd als minister. Maar het is eigenlijk ook de zuurstof van de samenleving. Dat is denk ik het belangrijkste.
Wat ik zo leuk vind om zo'n geïnspireerd, enthousiast iemand op de bank te hebben die ook gelooft, vanuit het geloof wat je hebt, in wat je doet en daarvoor staat. Dus ik wens je heel veel zegen en succes toe. Ik volg je al vele jaren. Ik vind je een heel bijzondere vrouw. En daar ben ik je erkentelijk voor. Ik laat je niet met lege handen weggaan. Het Koninkrijk van God is nu. Een mooi boekje van de jonge dominee Schuller. En ik hoop dat je daar zeer van zult genieten.
Dank je wel, Jan. Prachtig. Okay, dank
Maya,
voor het gesprek.
Wederzijds. En heel veel sterkte en heel veel zegen.
Dank. Jij ook.
Geniet u ook zo van de toespraken van Bobby Schuller? Beleef nu Hour of Power Live, want Bobby komt naar Nederland. De eerste 3 bijeenkomsten zijn Hour of Power Live Classic. Hour of Power zoals u gewend bent. Kom naar een van deze avonden op 11 maart in Rotterdam, 12 maart in Arnhem en 13 maart in Groningen. De 4e avond is Hour of Power Live Young at Heart. Een Hour of Power avond voor iedereen die zich thuis voelt in een meer casual setting. Want zoals Bobby Schuller zegt, de boodschap is hetzelfde, maar mijn pak en stropdas laat ik thuis. Kom en ervaar het zelf, 14 maart in Hoofddorp. Bestel nu toegangskaarten. Ga naar onze website of bel ons kantoor.
I'm really looking forward to coming to the Netherlands in March and I hope I'm gonna see you there. God loves you and so do I.
Ervaar Hour of Power Live met Bobby Schuller. U komt toch zeker ook?
Thank you very, very much. These are the words of our Lord Jesus Christ. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Check yourself while Jesus is talking. And whoever says to his brother, "You good for nothing," shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, "You fool," shall be guilty enough to go to the fiery hell. Wow. Anger is a feeling of great displeasure, hostility, indignation, and exasperation. It could be hasty and sudden anger as a result of self-preservation, or could be subtle and deliberate as a reaction to perceived deliberate harm or unfair treatment by others, or could be dispositional as a pattern of conduct related more to character traits. Dispositional anger produces irritability, resentment, and rudeness. Let us hear what Paul says about this negative anger. Be angry. He's commanded us to be angry. Be angry, and yet do not sin. Don't let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. The New Living Translation puts it this way. Don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. So my first point is, it is not bad to get angry. Actually, it's healthy and therefore necessary, because it is unhealthy not to unleash your feelings and swallow your anger. When somebody offends you, or not reacting is to be emotionally damaging. So get angry, says Paul. But, do not sin. Don't let the sun set on your anger, and do not give the devil an opportunity. So once we reacted angrily, what do we do with that hasty and sudden anger? If we do nothing, it could become resentment and hostility. Some people bear resentments for the rest of their lives. Others cut the relationship with the offender and leave it there. But what our Lord and Paul recommend is, get reconciled with your enemy immediately. In Christ, when we welcome him into our lives and we get angry, our salvation is not in jeopardy. But we should know better than that. When the Spirit of Christ fills our lives, Paul says that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. All these virtues are the components of the character of Christ, and Christ comes into our lives to make us like him. So as the days go by, we should learn to release love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control by practicing it. We are like a computer with this software and programs inside. This software that is inside of us includes love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Become like Jesus. This is what to follow Jesus is all about. We have to believe that we can achieve it, practicing it as our homework, and become every week more like Him. The purpose of the services, Bible studies, small groups, and activities of the church are to grow in numbers of disciples and to make us every week more like Christ our Master. Until we all come to such knowledge of God's Son that we be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ, growing in every way more and more like Him. This is the reason why the church exists and why we meet every week, to become more like Christ. And that is, it will be, I believe that if we live like this, that will be noticed by our family, our neighbors, our fellow workers, our schoolmates, friends, and enemies. Jesus said, "Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." We don't need good works to be born again. No. We need to be born again to do good works. After we are saved, the good works flow naturally from us by God's grace. Good works are the result of having Christ in our lives. Good works are a gift from God. The ability to do good works comes in the package of grace. And now listen to this very important statement of Paul. By grace you have been saved. And that is not of yourselves. It is a gift of God, not as a result of work, so that no one would boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Aha. Paul also informs us that also by grace, God gives us the desire to do those good works and energizes us to do what pleases Him. He says it in this way, because God is always at work in us to make us willing and able to obey His own purpose. For God works in us both to will and to do His good pleasure. Amazing. And the promise of the Father is, I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will remove the stubborn heart from your flesh and give you a heart obedient. And I will put my spirit in you and I will enable you to live by my laws and obey my rules. The preaching under grace is not to command people to obey, but to communicate them that they already are able to please God. Now listen very carefully, because we need to concentrate the best we can and do our best to understand a little better the amazing grace of God. Listen. We were spiritually dead. That means totally disabled. God loved us so much that He gave us life. We were dead. He gave us life. And then He gave us faith to believe in Him. Because He loved us, He did not count our bad behavior and forgave us all our mistakes. Because He willed and loved us, He created us anew in Christ, giving us a new birth, and made us a new creature, giving us an obedient new heart. He also prepared good works for us to do, and place those good works in our way so we may find them in our journey. He produced in us willingness to please him and gave us the capacity to do it. And on top of all that, he promised eternal rewards for doing those good works. And John puts it this way. Blessed are those who die in the Lord, for their good deeds will follow them to heaven. Wow. As you can see, in this Sermon on the Mountain, Jesus goes deeper than the law of Moses, because grace is superior, is better, supersedes it, and makes it obsolete, giving us a new and a better way to please God. The better way is Christ in us. The commandment of the law is not to kill, but the Holy Spirit in us guides us into the perfect will of God and gives us the capacity to reject the idea of hating before it happens. And still more, as we follow the intuitions of the Holy Spirit, he will always bring to our mind things which are worthy, righteous, poor, kind, and honorable, and make us get reconciled with our enemy and help others instead of judging them. My second point is self-control. We have within us the Spirit of Christ, which includes self-control. Self-control is the ability to control one's emotions, feelings, behavior, desires, and actions. In psychology, it's called self-regulation. It is not an exaggeration to say that if we have self-control, almost nothing would be wrong. Also, it's not an exaggeration to say that most people do not have self-control. Therefore, there is not one that lives a perfect life. Sex is not wrong if we exercise self-control and limit it within marriage. Drinking is not wrong if we have self-control and stop after one glass. Well, two. Christ's character is self-control. He did not lose his temper at the cross. We all have to believe that in Christ we have self-control, because we can do all things through Christ who gives us the strength. We do have to know when to eat and when to stop, when to drink and when to stop, remembering that God always is at work in us to make us willing and able to obey his purposes. And my third point and last, reconciliation. Therefore, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go first. Be reconciled with your brother and then come back and present your offering. May friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way. Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on his way, so that your opponent may not hand you over to the judge and the judge to the officer and you be thrown into prison. This part of today's reading has to do with reconciliation before our offender calls a lawyer and prosecutes us. This is more important than we usually think, and much more among believers. Jesus not only asks us to get reconciled with our enemy, but also asks to do it quickly. Why is it important to do it quickly? If your spouse offends you, you should never go to bed without reconciling. Don't let the sun set on your anger. If you don't talk to each other for days, that could become resentment and could end up in divorce. The more time you allow your anger to control you, the more difficult will be the reconciliation. If a friend offends you, and after many years you get reconciled, the friendship will never be the same as it was before. But if you reconcile the same day of the offense, the friendship will be restored immediately and continue to be as always. Love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. Let us use it. It is in us. Christ is our self-control. We should do this every time with every emotion, feeling, behavior, desire, and action. Self-control is the key to anger and elude an opportunity or foothold to the devil in our lives. Because he who began the good work in us will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Communion is a check-up, a repair, a renewal of our commitment, and sometimes even a new beginning. We can apply this to what the Lord says. Therefore, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering and go and reconcile quickly with your brother. In those days, the offerings were animals, sacrifice, or things like flour, oil, wine. Today, the sacrifice we offer to God is Christ Jesus for our sins. At communion, the bread and the wine, body and blood of Christ, is the perfect offering for our sins. When we take communion, we are not only remembering, but also refreshing the sacrifice of Christ in our lives. It is like going again to the feet of that eternal cross where Jesus once and forever completed our salvation and rededicate ourselves, confessing all the non-settled wrongs of that day, week, or month, including our enemies. Because if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So the Lord's Supper is to renew our faith. It's a recommitment, like a restart. It is a moment of a spiritual cleansing and nourishment. It is a moment of examining ourselves and put our lives in order. Confession, what is wrong, and especially patching up with those of the family of God who offended us. The Didache, or teaching of the apostles, the most important writings of the apostolic fathers, dated on the late first century, makes the following warning. Meet on the day of the Lord and break the bread and give thanks after having confessed your sins so that your sacrifice be pure. Reconciliation is so important and serious in the spiritual life that before we take communion, we should go to the offender and fix our differences. Repentance, confession, forgiveness, and reconciliation are a must for those of us whom God has forgiven so much. Then we can pray and forgive us our offenses as we forgive those who offend us. Let us pray. Dear Lord, thank you for your teachings in the Sermon on the Mount. Thank you for being in us, helping us to practice what pleases you. Thank you for the fruit of the Spirit that produces in us love and joy and peace and patience and gentleness and goodness and faith, meekness and self-control. We will use those resources like we use the programs in our computers. We will believe that we are able to please you thanks to Christ in us. And our life will be the light and salt in our neighborhood, in our place of work and school. Amen. Thank you very much.
And now go in peace. And may the grace of the Lord Jesus Christ and may the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit fill your life this day and every day. Amen.
Speciaal voor u als kijker met Hour of Power naar Israël in de voetsporen van Jezus. Van 21 tot en met 28 mei reist u met Bobby Schuller en Jan van der Bos langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Israël. Onder de indruk raken van panoramische vergezichten, een bezoek aan onder andere de Klaagmuur, de geboortekerk in Bethlehem, de Berg der Zaligsprekingen en de Dode Zee. Samen op zoek naar bijbelse schatten. Tijdens de geweldige toespraken van Bobby Schuller komen bijbelse verhalen tot leven. Een bijzonder indrukwekkende reis, vol inspiratie en ontmoeting. Dat wilt u niet missen. Een Hour of Power reis is samen geloven, samen beleven. In aansluiting op deze reis kunt u ook een aantal dagen genieten van het mooie Jordanië. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
En geweldig om in de voetsporen van Jezus, en heel veel Hour of Power kijkers hebben zich opgegeven door het land Israël te trekken aan de hand van de Bijbel en wat Bobby Schuller ons gaat vertellen over de uitspraken van Jezus, de wonderen die hij verrichtte, over het varen, over het meer van Tiberias waar hij de storm bedaarde, over het feit hoe hij door Jeruzalem liep op weg naar het kruis via de Via Dolorosa en u kunt daar ook lopen. Het wordt een bijzondere reis. En binnenkort is hij ook in Nederland. En ik hoop dat heel veel jongeren en ouderen naar de bijeenkomsten komen. Kijk even op onze website www.hourofpower.nl en maak die bijzondere avonden mee. Nou, tot zover deze uitzending van Hour of Power. Ik vond het weer heel inspirerend. Volgende week hoop ik dat dat weer het geval is. We hebben dan een bijzondere gast op de bank. Ze heet Sharon Kips. Ik zeg ze won, want ik mag niet verraden. Weet je over wie ik het heb?
Is dat niet de zangeres van X-Factor?
Hey, applaus. Hey. Ja, goed geheugen. Ja. En ze zingt fantastisch. En ze gaat een nieuwe gospel-cd maken. En dat heet Onvoorwaardelijk. En het gaat over onvoorwaardelijke liefde. Daar vertelt ze over. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. En ik hoop tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Thank you.